U vindt onze schriftlezing in Lucas 22, de versen 14 tot en met 32. En als de ure gekomen was, zat hij aan en de 12 apostelen met hem. En hij zeide tot hen, ik heb grotelijks begeer dit paascha met u te eten, eer dat ik lijde. Want ik zeg u dat ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het koninkrijk Gods. En als hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zeide hij, neem deze en deelt hem onder uw lieden. Want ik zeg u dat ik niet meer drinken zal van de vrucht des wijnstoks, totdat het koninkrijk God zal gekomen zijn. En hij nam brood, en als hij gedankt had, brak hij het en gaf het, zeggende, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks ook de drinkbeker na het avondmaal, zeggende, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u vergoten wordt. Doch ziet, de hand desgene die mij verraadt is met mij aan de tafel. En de Zoon des mensen gaat wel heen gelijk besloten is, doch wee die mens door welke hij verraden wordt. En zij begonnen onder elkander te vragen, wie van hen toch mocht zijn die dat doen zou. En er werd ook twisting onder hen, wie van hen scheen de meeste te zijn. En hij zeide tot hen, de koningen der volkeren heersen over hem, en die macht over hen hebben worden weldadige heren genaamd, doch gij niet alzo. Maar de meeste onder u, die zij gelijk de minste en die voorganger is als een die dient. Want wie is meerder, die aanzit of die dient? Is het niet die aanzit, maar ik ben in het midden van u als een die dient. En gij zij degene die met mij steeds gebleven zijt in mijn verzoekingen. En ik verordineer u het koninkrijk gelijkerwijs mijn vader mij dat verordineerd heeft, opdat gij eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk en zit op tronen oordelende de 12 geslachten Israëls. En de Heere zeide, Simon, Simon, zie de Satan heeft u lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden en gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterkt uw broeders. Met de hulp des Heren willen wij in deze nabetrachting stilstaan bij de versen 24 tot en met 30 uit het u voorgelezen schriftgedeelte. Ik lees u daarvan alleen nog vers 24. En daar werd ook twisting onder hen, wie van hen scheen de meeste te zijn. Tot zover. Wij willen stilstaan bij een drietal gedachten. In de eerste plaats, die groot wil zijn, moet dienen. De versen 24 tot en met 26. In de tweede plaats letten wij op Christus als één die dient, vers 27. En in de derde plaats willen wij stilstaan dat zijn dienst ook wordt beloond, de versen 28 tot en met 30. Wie groot wil zijn, moet dienen. Christus als één die dient, en in de derde plaats zijn dienst wordt beloond. Gemeente, de discipelen twisten met elkaar wie de meeste zal zijn. En dat is niet de eerste keer, maar dat is al de tweede keer in een korte tijd dat die gedachten niet alleen naar boven komen, maar ook uitgesproken worden. De zonen van Zebedeeus, die waren met hun moeder bij de Heere Jezus gekomen en u weet wat die moeder vroeg. Aan de Heere Jezus. Of haar zonen mochten zitten, de een aan de rechter en de ander aan de linkerkant van hem, in het op te richten koninkrijk. Maar de Heere Jezus zei, u weet niet wat u vraagt, want kunnen ze ook wel de drinkbeker drinken die ik moet drinken en met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt zal worden? En ja hoor, hadden de zonen van Zebedeeus gezegd, wij kunnen. En dat was in het vlees gevallen bij de overige discipelen. Die andere 10 hadden gedacht, als die 2 dat kunnen, als die zonen van Zebedeeus dat kunnen, dan kunnen wij dat ook wel. En dan krijgen wij die plaats ook wel, de meeste te willen zijn. En nu is het maar kort daarop of ze beginnen weer. Weer met diezelfde twist. Weer met diezelfde hoogmoed. Wat was er nu gebeurd? Wel, de Heere Jezus had Judas aangewezen als de verrader. En in de ogen van de elf was Judas een die hoog genoteerd stond. Hij was immers degene die de beurs droeg. Ze hadden grote verwachtingen van Judas. Maar nu was Judas aangewezen. Judas die zo graag de eerste had willen zijn. Judas die niet wilde dienen, die niet wilde volgen. Judas die de Heere Jezus alleen maar had gevolgd om een vooraanstaande plaats te krijgen in het koninkrijk. En toen Judas weggezonden was, toen kwam opnieuw de twist. En diezelfde geest kwam openbaar bij de elfen. Ze wilden de eersten wel zijn. En dat terwijl ze net het heilig avondmaal hadden gevierd. Dat terwijl ze net aan koningstafel hadden mogen zitten. Dat terwijl ze net de liefde van Christus genoten hadden. Dat terwijl ze net onder een geopende hemel samengekomen waren. En juist toen kwam die hoogmoed weer naar boven om de eerste te willen zijn. Dat is toch wat? Dat is wel zeer opmerkelijk. Als er dat staat, en daar werd ook twisting onder hem. Ze hadden nog net onder elkander gevraagd wie van hen het toch mocht zijn die de Heere Jezus zou verraden. Ze waren er ontsteld door geweest, zo hebben we dat de vorige keren gezien. Ze hadden de hand in eigen boezem gestoken en gezegd, Heere, zal ik het zijn die u verraadt? Wat waren ze geschokt omdat de Heere Jezus ontroerd was geweest. En het is als een blad aan de boom dat ze omdraaien. Wie van ons zal de meeste zijn? Daar kunnen wij best het een en ander uit leren. Ook als onder ons het heilig avondmaal bediend is geworden deze morgen. En de Heere zich niet onbetuigd heeft gelaten. In de eerste plaats laat het zien dat wij altijd waakzaam moeten zijn. Het komt dikwijls voor in het leven van een christen dat hij naar een hoogtepunt een hele diepe val gaat maken. Hoogtepunten maken christenen dikwijls lui. Hoogtepunten zorgen er heel vaak voor dat een christen in slaap valt. Hoogtepunten maken christenen heel vaak tevreden, alsof zij al reeds in het land der rusten zijn. En daarom worden zij besluimerd door allerlei omstandigheden en hun liefste verdwijnt weer van hen. Er is geen gevaarlijker plaats in het leven der genade dan wanneer er een hoogtepunt mag zijn. We zien het bij de discipelen. Ze waren aan koningstafel geweest. Ze hadden de hand in eigen boezem gestoken. En het is op hetzelfde moment dat daar een twisting onder hen ontstaat. Wie van hen toch wel niet de meeste zou mogen zijn in het koninkrijk der hemelen. De duivel kan het niet hebben als wij met onze ziel in de hemel zijn. Hij haat het als wij de heerlijkheid van de Heere Jezus aanschouwen. En daarom zal hij gelijk er alles op zetten om dat te voorkomen en roet in het eten te gooien. Daarom leert deze tekst ons vanmiddag om waakzaam te zijn. Kinderen van God, als wij vanmorgen een overvloedige zegen hebben mogen ontvangen, dan hoeft er niet veel te gebeuren of het draait als een blad aan de boom om. Er kan twist en nijd komen in onze gezinnen. Er kan de duivel van hoogmoed in ons hart komen. Er kan een valse en een verkeerde rust komen in ons hart. En daar werd ook twisting onder hem. Wie van hen scheen de meeste te zijn? 11 kinderen van God, ze willen regeren in plaats van dienen. Er ligt nog een les in. In de tweede plaats leert ons ook deze tekst dat wij ons hart moeten leren kennen. Ons hart moeten leren kennen. Want als wij denken dat wij onszelf kennen, dan zitten wij alweer op een dwaalspoor. Want ons hart heeft altijd de neiging om te regeren in plaats van te dienen. Nu is dat ook niet zo verwonderlijk, want wij zijn geschapen om te regeren. De Heere heeft ons tot rentmeesters aangesteld. Wij moesten de hof bewaren en bebouwen en de overige schepping aan ons onderwerpen. Dat was een rijke zegen, dat was een groot voorrecht, dat God de mens heeft geschapen om koninklijk op deze aarde te zijn. Maar door de zondeval zijn wij alles verloren. Door de zondeval zijn wij alle heerschappij verloren. En het enige wat nog overgebleven is, dat is die valse begeerte om te regeren over onze naaste. Om een koning te willen zijn, zodat de ander ons moet dienen en wij de bevelen kunnen uitdelen. Regeren. O, laten wij dan beginnen bij onze eigen lusten en bij onze eigen kwade gedachten. Als wij dan zo graag willen regeren, laten wij dan ons vlees eens regeren. Laat er iets koninklijks in ons openbaar mogen komen, dat wij niet langer een slaaf zijn van de zonde en dat wij niet mee hoeven te doen met de massa. Een christen is inderdaad koning en hij weet koninklijk zichzelf te beheersen. Maar dat is een heel andere manier dan waarop de 11 discipelen bezig waren. Zij wilden inderdaad met Christus regeren, maar dan moesten er 10 discipelen en de rest van Israël buigen voor die ene. Ieder wil de grootste zijn. Ons hart is hoogmoedig. Dat is de derde les die wij moeten leren. Dat wij met gaven die wij ontvangen hebben, hoogmoedig kunnen worden. Dat wij misschien meer inzicht hebben gekregen in de gang van het Koninkrijk der Hemelen dan anderen. Maar hoe zouden wij onze broederen kunnen versterken, als wij zo hoogmoedig waren? Daarom moet Petrus straks een diepe tuimeling gaan maken. En de zonen van Zebedeeus, ze vallen straks in slaap in de hof van Gethsemane. Ze hadden het uitgeroepen, wij kunnen. We kunnen de drinkbeker drinken. En we kunnen wel met die doop gedoopt worden. Maar toen het erop aankwam, toen sliepen ze. Toen sliepen ze allemaal. De zonen van Zebedeeus sliepen ook. En Petrus sliep ook. En Petrus, die vooraan mocht staan in het Koninkrijk der Hemelen, die moest zo diep vallen om straks zijn broederen te kunnen versterken. Om alleen maar te spreken over de trouw des Heren en over de eenzijdige genade en liefde van de Meester. Wat is het toch gevaarlijk om op de toppen van het geloof te leven? Waarom? Omdat wij dan zo makkelijk groot kunnen worden met hetgeen de Heere ons gegeven heeft. Altijd moeten wij weer in de binnenkamer. Altijd het woord van Paulus indachtig houden. Dat wij het slechts gekregen hebben. Wat is het wat gij niet hebt ontvangen? Waren wij dan zelf zo uitmuntend in de week van voorbereiding? Zijn de bezoeken van de Heere Jezus geen verrassingen? Is hij dan gekomen op ons gebed en op onze godzalige wandel? Is het niet vrije gunst als wij in mogen blikken in het geheim van de genade? En als hij zijn liefde uitdeelt aan koningstafel? Wij hebben niet te pronken met de gaven. Wij mogen niet trots zijn. O, wat is het toch een ellendig bestaan. Dat wij een ander gaan meten, dat wij de meetlat al klaar hebben liggen. En dat wij de ander altijd maar ver beneden de maat vinden. En wij zelf zijn zo hoog. Maar twist is alleen maar een vleeselijke ijver. En dan gaat de Heere Jezus hen een les leren. Eigenlijk 3 lessen. In de eerste plaats krijgen ze een les in vers 25 en vers 26, waar de Heere Jezus onderscheid gaat maken tussen een werelds koninkrijk en zijn geestelijk koninkrijk. O, de Heere Jezus heeft het tegen Pilatus gezegd, Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Want dan had ik mijn dienaars geroepen. Dan hadden zij gevochten, dan hadden zij gestreden voor mij. Maar nu mijn rijk niet van deze wereld is, nu roep ik geen 12 legioenen engelen om mij te bevrijden. Nee. Dat geestelijke rijk van de Heere Jezus, dat zit heel anders in elkaar dan aardse koninkrijken. Hoe gedragen wereldse vorsten zich? Er staat zij heersen over hun onderdanen. En hoe gedraagt zich de koning der koningen? Hij is gekomen om te dienen. Wat willen eigenlijk hoogmoedige mensen in wereldse koninkrijken? Er staat, en die macht over haar hebben, worden weldadige heren genaamd. In het Grieks wordt er zoiets gebruikt als, ze willen allemaal een hoge titel hebben. Ze willen allemaal klimmen op de maatschappelijke ladder, zodat anderen moeten buigen voor hen. Toch? Wat kunnen wij daarvan dromen, hè? Om titels te verzamelen in ons leven. En dat wij zogenaamd weldadige heren genaamd worden. Maar de Heere Jezus zegt, zo moet u niet doen. Zo moet u niet doen, gij lieden, alzo niet. Maar de meeste onder u, die zij gelijk de minste. En de voorganger als één die dient. Dat is een les. Dat is een antwoord op de twist die de discipelen met elkaar hadden. Zij moeten geen wereldse macht gebruiken en hoge titels willen hebben, maar zij moeten buigen. Wie de meeste is, die moet zich houden alsof hij de jongste was. En dat zijn wij een beetje verloren, want onze jongeren weten het meestal veel beter dan onze ouderen. Zo zit onze maatschappij in elkaar. Onze vaders en moeders hebben meestal niet gestudeerd en wij wel, dus wij weten het allemaal veel beter. Maar in de Joodse samenleving hadden de oudsten het voor het zeggen. En je mocht pas je mond open doen als je inderdaad gevorderd was op leeftijd. En zo staat dat hier eigenlijk ook. De meeste onder u, die moet zich gedragen als een die de jongste is in het maatschappelijke leven. Wat betekent dat nu eigenlijk? Wel, de Heer Jezus zegt, wie groot wil zijn in de kerk, weet je waar die nou groot in moet zijn? Die moet daarin groot zijn, in hoogachting en verheerlijking en liefde tot God. Dan ben je groot in de kerk. Je moet jezelf geen titel willen verwerven, maar je moet in zo'n neerbuigende goedheid dienend bezig zijn. Dan gaan anderen als vanzelf over je spreken. Je moet jezelf niet op de voorgrond willen plaatsen, maar wees nu maar als één, als de jongste in het maatschappelijke leven. Eén die lering wil aannemen van anderen. Eén die zich onbekwaam voelt. Dat is nu een les. Dat is nu een vrucht. Als wij waarlijk een vrucht hebben mogen genieten aan de tafel van de Heere Jezus, dan worden wij klein, dan worden wij ootmoedig, dan willen wij graag bij de ander op school komen om te leren. En zo hoort het eraan toe te gaan, in het Koninkrijk der Hemelen. Wij moeten in de kerk niet groot willen zijn met namen en met titels, maar wij moeten klein willen zijn, wij moeten willen dienen. Hoe zegt de catechismus dat ook alweer? Dat elk zich schuldig weet zijn gaven te besteden tot nut van de naaste. Dat is heel wat anders dan koning willen zijn. Dat is heel wat anders dan een titel willen vergaderen. Maar wij moeten onze gaven gebruiken tot nut en tot stichting van een ander. En als wij dan onderwijs van de hemel hebben mogen ontvangen, dan mogen wij dat ook niet voor onszelf houden. Maar dan worden wij ook geroepen om de heerlijkheid van Christus uit te stallen. Om de gewilligheid van onze koning te laten zien. Om het kruislijden uit te schilderen. Om de genoegzaamheid en de kracht van het bloed te tonen. Dan moeten wij proberen anderen te onderwijzen, die dan misschien nog niet zo ver zijn op de weg der genade. Maar laten wij afdalen naar de minste en de kleinste in de genade. En laten wij aan zijn voeten gaan zitten. Want heel vaak hebben die mensen nog een teer en een afhankelijk leven. Wij kunnen inderdaad daar al heel veel van leren. Diegenen die in de eerste liefde leven. Degenen die in alles de Heere nodig hebben. Die niet kunnen spreken over grote stukken. Maar hun levenswandel getuigt van een leven met Christus. Dat verborgen is in God. Maar laten wij hen verder onderwijzen. In de genade van Christus. O groot willen zijn in de kerk. Wanneer ben je dat? Wel als je met lichaam en ziel, met verstand en goederen, met eer en aanzien je wijdt aan God en de naaste. Dat betekent zelfverloochening. Dat betekent zelfverloochening. De Heere Jezus zegt nee, je moet niet twisten wie de meeste zal zijn, maar je moet een plaats willen innemen als de minste. Wij behoren te dienen in de liefde, zoals de koningin van Scheba en koning Salomo dat gedaan hebben. De koningin van Scheba heeft, ik weet niet hoeveel kamelen vol van het loffelijkste van haar land meegenomen. En dat heeft ze gegeven aan Salomo. Ze heeft de schatten van haar land getoond. En wat heeft Salomo gedaan? Salomo heeft zijn heerlijke wijsheid laten zien en de heerlijke hofhouding laten zien. En de heerlijkheid van de God van Israël laten zien. En de heerlijkheid van zijn rijkdommen laten zien. Kijk, dat is nu wat er in het koninkrijk der hemelen moet gebeuren. Wij moeten laten zien hoe goed het is om God te dienen van ganser harte en van ganse gemoede. De Heere Jezus is tegen de heerszucht. Hij verfoeit dat ten ene male. Maar de eigenlijke hoogmoed van Christus, dat is ootmoed. En nederigheid des harten. Wie groot wil zijn, moet dienen. Wij gaan naar onze tweede gedachte. Christus is er als één die dient. Want wie is meerder, zegt hij in vers 27, die aanzit of die dient? Is het niet die aanzit? Maar ik ben in het midden van u als één die dient. Was dat geen wonder van morgen? Dat nu die hoge koning zijn handen uitstrekt en dat hij ons dienen wil met brood en met wijn. Dat hij ons dienen wil met zijn gaven. Dat hij ons dienen wil met die eeuwige gelukzaligheid. Is dat niet een verwaardiging om aan te mogen zitten aan zijn tafel? Wat doet de Heere Jezus? Wel, de Heere Jezus weerlegt de twist van zijn discipelen met zijn eigen voorbeeld. Hij gebruikt geen harde woorden, hij gebruikt geen barse stem, hij verwijt zijn discipelen ook niet met harde woorden, maar hij zegt, kijk eens naar mijn voorbeeld als het ware. De Heere Jezus heeft menigmaal gesproken zonder woorden. Zonder woorden, dat is ook een les. Dat wij niet meteen ergens bovenop moeten vliegen en dat wij niet meteen die 11 discipelen moeten corrigeren, maar dat wij de twisten moeten weerleggen met ons gedrag. Kijk, zegt de Heere Jezus, die aanzit, die is meerder. Hij gebruikt daarmee het voorbeeld van vorsten en gasten die aanliggen aan de tafel. En achter elke tafel staat als het ware een jonge man gereed om de gasten en de koning te bedienen. Zodra hij merkt dat de een of andere schaal leeg is, zodra zorgt hij ervoor dat het weer gevuld wordt. Nauwkeurig moeten de dienaren letten om de koning en de gasten te verzorgen. En hoe is het nu in Gods koninkrijk? Precies andersom. De grootste is iemand die dient. En hoe groter wij mogen worden in het koninkrijk der hemelen, hoe minder wij aanliggen, maar hoe meer wij staan om een ander te dienen. Ziet u? Precies andersom. In de wereldse rijken zien wij de vorsten in pracht en praal bediend worden. De rode loper is uitgelegd, iedereen buigt en duizenden mensen worden als het ware ter been geroepen om die vorsten met hun gasten te verzorgen. Maar in het koninkrijk der hemelen, zegt de Heere Jezus, is het precies andersom. Hoe groter in de genade, hoe meer dat wij gereed staan om te dienen. En de Heere Jezus heeft zelf het voorbeeld gegeven in Johannes 13. Want Johannes 13 is eigenlijk aan deze passage vooraf gegaan. U weet wel die passage van de voetwassing. Toen zij daar aan de tafel van het Pascha bijeen waren en de discipelen met hun zweetvoeten aanlagen, toen is de Heere Jezus gaan opstaan. Hij heeft zijn opperkleed afgelegd, hij heeft zichzelf omgord met een linnen doek, hij heeft een schaal met water genomen en hij is achter de banken langs gegaan om de voeten van zijn discipelen te wassen. Wat een beschamende les. Gij heet mij meester, zegt de Heere Jezus, en dat klopt, want ik ben ook uw meester en uw rabbi. Maar ziet dan eens welk een voorbeeld. Ik gedraag mij als een slaaf. Wat een wonderlijke neerbuigendheid van Christus om zo'n slavendienst te verrichten. Wat leerde Heere Jezus ons daarmee om nederig te zijn, want hoogmoed is beledigend voor God. Wij moeten niet elkaar de oren wassen, maar de voeten wassen. Is nabetrachting op het heilig avondmaal. Hoeveel dienen wij elkaar in het koninkrijk der hemelen? Wat een wonderlijke liefde van de Heere Jezus. Nu hij er alles aan doet om het geluk van de ander te bevorderen. Want het was een vernederend werk om elkaars voeten te wassen. U weet wel dat de Joden in het oosten met blote voeten liepen. Slechts sandalen waren er aan hun voeten. Dus die voeten waren op alle mogelijke manieren bezweet en allerlei stof was er aan die voeten. Dat was beslist geen prettig en aangenaam werk om elkaar de voeten te wassen. Maar hoe verfrissend was het dan ook als er bij de ingang een slaaf was die de voeten waste. Nee, dat hadden die twee discipelen nagelaten. Die hadden gevraagd, meester, waar wilt gij dat wij u het Pascha bereiden? En toen had hij ze gestuurd naar de stad en gezegd, let maar op een man die een kruik met water draagt, volgt hem na. Hij zal u een opperzaal wijzen en daar moet u het Pascha bereiden. En toen hadden ze gezegd, heren, we hebben alles gedaan, behalve. Ze hadden niet het water daar neergezet. Ze hadden niet een linnen doek daar neergezet. Ze waren er niet zelf gaan staan om hun meester de voeten te wassen. En toen had hij het zelf gedaan. Kijk, zegt de Heere Jezus, die aanzit, die is meerder. Ik ben de vorst, ik ben de rabbi, ik ben de koning der koningen. Maar ziet nu eens wat ik doe. Ik ben in het midden van u als één die dient. Moet je dan altijd de minste zijn? Ik ben in het midden van u, als één die dient. Hoe verfrissend was het, als de voeten werden gewassen. Wij worden geroepen om er alles aan te doen, om het geluk van de ander te bevorderen. Waarom? Waarom? Nou, stel nu eens voor dat er een jongen in de kerk komt die nergens vanaf weet, die niet met de Bijbel is opgevoed. Wat zou nu zo iemand begrijpen van de preek? Maar stel nu eens voor dat die jongen ons door de week ziet. En dan denkt hij, hé, wat gaan die kerkmensen aangenaam met elkaar om. Zij wassen als het ware elkaar de voeten. Dat zou tot jaloersheid kunnen verwekken. Maar als kerkmensen elkaar met de nek aankijken, als ze willen heersen over elkaar, dan denkt die jongen, wat is er nou eigenlijk voor verschil tussen die mensen die naar de kerk gaan en tussen mensen die niet naar de kerk gaan. Begrijpt u? De wereld kan heel veel dingen uit de Bijbel niet begrijpen. Ze begrijpen onze leerstellingen heel slecht. Maar zij zouden ons leven moeten kunnen begrijpen. Onze levenswandel is het beste evangelisatiemiddel. En tegelijkertijd moet ik dan vanmiddag wel zeggen met schaamte, onze levenswandel is misschien wel het slechtste evangelisatiemiddel. Ik ben in het midden van u als één die dient. O, zo is het hele leven van de Heere Jezus geweest. Zijn komst naar de aarde is alleen geweest. Paulus schrijft aan de Filippenzen dat hij de gestalte van een slaaf heeft aangenomen. Heel zijn leven was dienen. Heel zijn leven was hoon en smaadheid en verachting verdragen. In heel zijn leven heeft hij gereisd van het noorden naar het zuiden om zondaren zalig te maken. Hij nam de schande van het kruis op zich om te dienen, namelijk om een schuldig volk vrij te kopen. Ziet dan nog eens op de tafel des Heren. Hij wandelt ons achterna met de belofte van het evangelie. Hij wil dienen ook in het leven van de heiliging en in het leven van de dankzegging. Hij staat voortdurend gereed om op ons noodgeschrei grote wonderen te doen. Hij is zeer gewillig om uit zijn volheid te bedienen en genade voor genade te geven. Nu hij zit aan de rechterhand van zijn Vader, is hij nog steeds dienend bezig in de voorbeden, in zijn zegeningen, om de gaven uit te gieten, zelfs aan wederhorigen. Zouden wij dan anders moeten zijn? Zouden wij dan anders mogen leven? Nee, de dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer. Als de Heer Jezus zegt, kijk, ik ben in het midden van u als één die dient. Wat wil hij ons dan daarmee vanmiddag leren? Dit. Dat het deelnemen aan het heilig avondmaal een vervolg heeft. Dat het komen naar de kerk een vervolg heeft. Leer en leven gaan samen. De Heere Jezus heeft de discipelen niet alleen onderwezen, maar hij is hen erin voorgegaan. Heel zijn leven was een prediking. Kennis die niet in de praktijk gebracht wordt, dat is nutteloos. Kijk, wat heeft een baas aan een jongen, een meisje die wel een diploma heeft behaald, misschien wel een schitterend diploma heeft behaald, maar al die kennis gewoon terzijde legt en denkt van ik doe het op mijn eigen manier. Dan gaat er toch iets fout. In het Koninkrijk der Hemelen moet de geheiligde kennis ook in praktijk gebracht worden. Onze naaste lief te hebben als onszelf. Nee, dat is niet eenvoudig. Dat is inderdaad heel moeilijk, want wij haten alle zelfverloochening en vernedering voor onze naasten. We hebben tal van antwoorden gereed. Je hoeft toch niet altijd de minste te zijn? Je hoeft toch niet over je heen te laten lopen? Enzovoort. Laat die ander maar eens een keer komen. Hij is begonnen, ik niet. Ik hoef er niet naartoe te gaan. Ik ben hier weggelopen. Enzovoort. Wij kennen het wel. Maar wat zijn we dan nutteloze dienstknechten? Dan vertonen wij het beeld van de Heere Jezus niet. Hij zocht op. Hij zoekt steeds weer op, toch? Als wij vanmorgen een zegen hebben ontvangen, dan was dat toch een verrassing. Dan is hij toch degene geweest die ons opzocht in onze armoede en ellende, in onze geesteloosheid. Waarom zouden wij dan onze naasten niet opzoeken? Beleiders moeten levende voorbeelden zijn. De kennis moet vrucht dragen in het hart, in het karakter en in het leven. Wij moeten de oude mens leren kruisigen en dagelijks sterven aan onszelf. Mondbeleiders zorgen ervoor dat de kerk stuk gaat. Mondbeleiders zorgen ervoor dat de buitenkerkelijken als het ware spuwen op de kerk. Maar wij moeten spiegels zijn, levende voorbeelden. Wij moeten lijken op de Heere Jezus. Wie is meerder, die aanzit of die dient? Natuurlijk die aanzit. De koning heeft het voor het zeggen. Maar kijk eens hoe de koning handelt. Ik ben in het midden van u als één die dient. Dat is nou het wondere geheim van zalig worden. Steeds weer opnieuw. Wij hebben met een dienende zaligmaker te maken. Hij is niet gekomen om te heersen. Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Wat was die Martha druk bezig, hè? Uit de liefde. Martha, Martha, gij bekommert en verontrust u over vele dingen. Maar één ding is nodig. Ga nu eens aan mijn voeten zitten, Martha, en leer nu eens van mij.
Wat willen wij de Heere Jezus graag in het leven van de heiliging wat teruggeven? In onze ijver en in onze liefde, in onze goede werken, wanneer is het zo waard? Als je hart oversteld is met de liefde van Christus, oh, dan zou je het vuur wel uit je sloffen willen lopen voor hem. Maar nu zegt de Heere Jezus, nee, dien hem. Dienen gelijk ik gedaan heb, tot de laatste stervensnik toe. Dat is het antwoord wat de Heere Jezus geeft. Dat is het tweede antwoord wat hij geeft op de twist van zijn discipelen. Wie de meeste wil zijn. Nee, zegt de Heere Jezus, niet wie de meeste wil zijn, maar degene die dienen wil. Die wil buigen, die de minste wil zijn. Wij gaan naar onze laatste gedachte. Zijn dienst wordt beloond. Want de Heere Jezus zegt in vers 28, en gij zijt degene die met mij steeds gebleven zijt in mijn verzoekingen. En ik verordineer u het koninkrijk. Nog één reden geeft de Heere Jezus om de hoogmoed te slechten. Nog één reden geeft de Heere Jezus om de twist te stillen. Nog één reden opdat de discipelen, opdat zij beschaamd zullen worden. Hij zegt, dan moet je goed luisteren, discipelen. Het volgen van mij, dat betekent smaad, dat betekent hoon ontvangen, dat je aller afschrapsel wordt, dat je uitgeworpen wordt door de wereld en dat de mensen op je spuwen. Maar er staat iets zaligs tegenover. Ik zal je het eeuwige koninkrijk geven. Ik zal je geven eeuwig met mij te zitten op mijn troon. De Heere Jezus wijst op de eer en de waardigheid die in de hemel verkregen wordt. Kijk, die discipelen die wilden eer op de aarde hebben. Maar de Heere Jezus zegt nee. Een volgeling van mij zal geen eer op de aarde krijgen, maar hij zal eer en loon in de hemel ontvangen. Gij zijt steeds met mij gebleven in mijn verzoekingen. Wat waren dat eigenlijk voor verzoekingen? Wel, u moet maar van eens een evangelie gaan lezen, onwillekeurig welk. Maar elk evangelie begint eigenlijk met vernedering van de Heere Jezus. Fariseeën worden gelijk al boos op de Heere Jezus en vervuld met een dodelijke haat. Herodianen voegen zich daarbij en willen de Heere Jezus doden. Van meet af aan kunnen zij de woorden van Christus niet uitstaan. Waarom niet? Omdat ze rechtlijnig waren. Hij kwam met het zwaard. Hij bracht verdeeldheid. Hij wekte als het ware aversie op, omdat een natuurlijke mens zijn woord niet kan verdragen. De Heere Jezus bond er geen doekjes om. Er was alleen maar zaligheid in hem te verkrijgen. En dat irriteerde de mensen van meet af aan. Ze werden vervuld met een dodelijke haat. Overal werd hij uitgeworpen. Overal werd hij nagejaagd. Nee, de mensen hadden het niet zo op de Heere Jezus. En dan de ontberingen, armoede lijden. Hij had geen huis waarin hij woonde. De smaten lijden. Ze moesten dorst lijden. En noem allemaal maar op. Allemaal verzoekingen van ballingschap en van verachting. Maar ze waren steeds bij hem gebleven. Ze hadden het lang volgehouden, nu al 3 jaar. Zij konden eigenlijk niet zonder hem. Op één na. Eén die al innerlijk afscheid had genomen, dat was Judas. En toen Judas bemerkte dat het op het kruis aanging, toen nam hij definitief afscheid. Toen probeerde hij nog een kleine winst te behalen aan de Heere Jezus. 30 zilverlingen en zijn ziel in de eeuwige rampzaligheid. Gij zijt nog steeds met mij gebleven in mijn verzoekingen. O, in die verzoekingen werd de zachtmoedigheid van de Heere Jezus op de proef gesteld. En nu deelden de discipelen als volgelingen daarin. Kijk, dat is nou het loon op aarde. Met hem te blijven in zijn verzoekingen. Want als je waarlijk een christen bent, dan is je mond ook als een tweesnijdend scherp zwaard. Dat is niet hard, maar dat is eerlijk. In het koninkrijk der hemelen moeten wij er geen doekjes om winden. Het is voor of het is tegen. Het is buigen of het is barsten. Er is geen tussenweg. Het is binnen of het is buiten. En wat verwekt dat een irritatie, hè? Die mensen die zou je wel weg willen kijken uit je huis. Steeds met mij gebleven in mijn verzoekingen. Dat zijn de ware discipelen van de Heere Jezus. Zij dragen hoon, ze dragen smaad. Zo is het leven van de discipelen. Zo is de weg in smaad en door aanvechting en krenking heen. Er is geen andere weg om het koninkrijk der hemelen te beërven. De Heere Jezus heeft een schone belofte voor zijn discipelen. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Wat is dat voor een waardeloos christendom? Wat is dat voor een christendom met een kopje koffie en een koekje praten over de dingen van het koninkrijk, terwijl je in de maatschappij geen smaadheid wil dragen. Gij zijt het zout der aarde. Ik zend u als lammeren te midden van een kudde wolven. Wat is dat voor een christendom dat alleen maar gelijkgezinden opzoekt en verder binnen vier muren alleen maar praat over de dingen van het koninkrijk? Nee. Dat is de bedoeling niet. Dat is de ware nabetrachting niet. Steeds met mij gebleven in mijn verzoekingen. Wij kiezen altijd de mooiste beloften uit, hè. En het lijden willen wij niet om zijn naams wil. Maar als wij waarlijk een volgeling zijn van de Heere Jezus, dan zullen wij zijn kruis mogen dragen. Zo is het leven. En een ander leven is er niet. En, zegt de Heere, ik verordineer u het koninkrijk, gelijkerwijs mijn vader mij dat verordineert. U zult dat koninkrijk krijgen. Ik legateer u dat koninkrijk, staat er eigenlijk in het Grieks. Wat betekent dat? Wel, dat betekent dat ze het loon alleen maar zullen ontvangen als de Heer Jezus is gestorven. Precies. Na de dood zullen zij aangedaan worden met kracht vanuit de hoge. En dan zullen zij met alle vrijmoedigheid het woord van Christus gaan verkondigen. Dan zullen al deze discipelen de marteldood gaan sterven. Tenminste verreweg de meesten. Ik legateer u. Wilt u dat vasthouden, kinderen van God? Wat betekent dat? Wel, dat betekent dat wij alleen maar in de weg van sterven het koninkrijk der hemelen zullen ontvangen. Dat wij alleen maar de eeuwige gelukzaligheid kunnen genieten als wij de goede strijd gestreden hebben. Dat koninkrijk, dat is een rijk van geloof. Dat is beloofd aan dat kleine kuddeke. Vrees niet, gij klein kuddeke, want het is uw vaders welbehagen, u lieden, het koninkrijk te geven. En daar, zegt de Heere Jezus, daar zult gij eten en drinken. Aan mijn tafel, daar zult u het volkomen genot van mijn genade en heerlijkheid ontvangen. Daar zult u de meest innige gemeenschap en de vertrouwelijke omgang verkrijgen. Daar zal ik alles zijn in allen. Daar zal de rust niet meer verstoord worden. Daar zullen wij in eeuwige gelukzaligheid samen zijn. Daar zal elk in liefde dronken zijn. Daar zal een milde overvloed genoten worden. Daar zullen al uw wonden voorbij zijn. Daar zal alleen maar eeuwige genezing zijn. Daar zal een vertrouwelijke omgang zijn. O, wat heerlijk. Ik verordineer u, zegt hij, mijn koninkrijk. En in dat rijk zult u eten en drinken aan mijn tafel. Dat is het blije vooruitzicht. Daar heeft de Heere Jezus vanmorgen iets van gegeven door zijn geest. Het verlangen om aan zijn ronde tafel te mogen zitten, waar niemand zal heersen over elkaar, want die tafel in de hemel die is rond, daar zal Christus alles zijn in allen. Is dat geen verwaardiging om daar aan te mogen zitten? O, vanmorgen gaf de Heere Jezus daar een verzekering van. Ik verordineer u. Zeker weten wil dat eigenlijk zeggen. Maar er is nog een belofte. Dan mogen wij ook zitten op tronen, staat er, oordelende de 12 geslachten Israëls. Wat betekent dat? Wel, dan zullen wij volkomen overwinnaars zijn van alle vijanden. Hier moeten wij onszelf niet verdedigen. Want de vijanden hebben het hier voor het zeggen. Wij moeten er maar nooit op rekenen dat wij de meerderheid zullen worden op deze aarde. Al zou er nog een bloeitijd komen voor de kerk. Ik lees het nergens in de Bijbel dat de christenen de aarde zullen vervullen. Nee, deze wereld die voorbij gaat is voor de goddelozen. Die is voor de vijanden bestemd. Maar zegt de Heere Jezus, de komende dag dat het anders wordt. Dan zullen die paar kinderen van God, die tegelijkertijd een schare is die niemand tellen kan, die zullen op de tronen zitten. En zij zullen gaan oordelen. Dan zullen de rollen omgedraaid zijn. Dan zullen al die mensen die hier Gods kinderen verdrukt hebben en benauwd hebben gemaakt en gehoond hebben en uitgelachen hebben, dan zullen ze bevende staan voor de troon van Christus. En rondom die troon van Christus staan al de heiligen in koninklijke gewaden. Zij zullen mede helpen regeren. Kijk maar eens naar een rechtszaak. Er is één opperrechter, maar het is indrukwekkend als daar een stoet van rechters binnenkomt. Dan moeten al de mensen, inclusief de gevangenen, gaan staan. Uit eerbied voor dat rechtscollege. En als al die rechters daar in hun toga's verschijnen, dan werpt dat een zekere indruk af. Duizendmaal meer zal dat zijn op die grote dag van de koning der koningen, als al de geheiligden en in het bijzonder de dienaren zullen staan in koninklijk gewaad. Oh, dan zullen de vijanden moeten buigen, dan zullen ze veroordeeld worden, dan zullen al de heiligen het oordeel van de opperrechter beamen, dan zullen ze aan handen en voeten geworpen worden in de buitenste duisternis. Volkomen overwinnaars van alle vijanden, maar ook van die vijand van binnen, ook de vijand van het vlees, voor eeuwig teniet gedaan. Is dat een zalig loon of niet? Hier dienen, hier aller afschrapsel, hier krijg je steeds een trap na. Maar straks zal de Heere Jezus zeggen, kom in, gij getrouwe dienstknecht, en beërf dat koninkrijk van mijn Vader. Kijk, zegt de Heere Jezus, mijn Vader heeft het mij verordineerd en ik verordineer het u. Wat betekent dat nu eigenlijk? Hoe heeft de Vader het aan de Heere Jezus verordineerd? Wat heeft de Vader eigenlijk gezegd? Wel, de Vader heeft gezegd, u krijgt alleen maar de troon als u uw bloed geeft. Andere weg is er niet. Ik zal u een naam geven boven alle naam, als u vernederd bent als geen ander. Op die afspraak, zoals mijn Vader mij het koninkrijk heeft verordineerd, zoals wij het afgesproken hebben, zo spreek ik het ook met u af. U kunt straks geen eer en heerlijkheid ontvangen, als u hier niet ten bloedens toe hebt tegengestaan tegen de zonde. Als u hier niet smaadheid hebt geleden om eens naams wil. Hoort u het? U die nog een mooi leventje wil? Goed. 10, 20 jaar misschien? 30 jaar misschien? Ik was woensdagavond in Opheusden. En toen hoorde ik van een jongen van 28 jaar. Gelukkig getrouwd. Een prachtig huis. 3 kinderen. Hij viel van een ladder. En het was eeuwigheid. Kijk. Als wij geen smaadheid willen leiden om zijn naams wil, dan zullen wij voor eeuwig versmaad worden. Als wij zijn naam niet willen beleiden voor de mensen, dan zal hij onze naam ook niet beleiden voor de Vader. Het is een of een ander. Wij kunnen straks geen eeuwige heerlijkheid en eer ontvangen. Als wij hier te beroerd waren om smaadheid te dragen. Ik kon de troon niet anders beklimmen dan in de weg van het kruis, zegt de Heere Jezus. Rekent er dan maar niet op dat wij via een andere weg de hemel zullen kunnen binnengaan. Wat een bedrog, wat een zelfbedrog. Alleen in de weg van lijden en verdrukking zullen wij ingaan, door nederigheid tot de ware grootheid geraken. Maar tegelijkertijd is het ook waar, al wie met hem lijdt, die zal ook met hem verhoogd worden. Wie in de verdrukking volharden mag tot het einde, die heeft een heerlijke troon en een zalige tafel te wachten. Houd moed, kinderen van God, Laten wij dan als aller afschrapsel vervolgd worden. En die tijd komt. Ik ben er vast van overtuigd dat wij meer en meer zullen gaan lijden om zijns naams wil. Maar wij hebben altijd goede moed. Want bij de thuiskomst wacht ons een heerlijke tafel. En een koninklijke heerschappij zullen wij ontvangen. En wij leven dwars door alle ellende heen. Met dat blij vooruitzicht dat ons streelt. Als wij straks ontwaakt zijn lof zullen ontvouwen. Hem in gerechtigheid zullen aanschouwen. En verzadigd zullen worden met zijn goddelijk beeld. Ik word duizendmaal liever wakker in dat zalig zien op Jezus. Dan als mijn ogen geopend worden. En ik zie de vlammen van de eeuwige rampzaligheid. Amen.